Ezechiël 17, waar staat: En des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende: Mensenkind, stel een raadsel voor en gebruik een gelijkenis tot het huis Israëls. En zeg: Alzo zegt de Heere, Heere, een arend die groot was, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen, die verscheidene verven had, kwam op de Libanon en nam de opperste tak van een ceder. Hij plukte de top van zijn jonge takjes af en bracht hem in een land van koophandel. Hij zette hem in een stad van kooplieden. Hij nam ook van het zaad des lands en legde het in een zaadakker. Hij nam het, hij zette het bij vele wateren met grote voorzichtigheid. En het sproot uit en werd tot een welig uitlopende wijnstok, doch nederig van stam, ziende met zijn takken naar hem, terwijl zijn wortelen onder hem waren. Zo werd hij tot een wijnstok die ranken voortbracht en scheuten uitwierp. Nog was er een grote arend, groot van vleugelen en overvloedig van vederen, en ziet, deze wijnstok voegde zijn wortelen naar dezelfde toe en wierp zijn takken tot hem uit, opdat hij hem bevochtigen zou naar de bedden zijner planting toe. Hij was in een goede landouwer bij vele wateren geplant om takken te maken en vrucht te dragen, opdat hij tot een heerlijke wijnstok worden mocht. Zeg, alzo zegt de Heere, Heere, zal hij gedijen? Zal hij niet zijn wortelen uitrukken en zijn vrucht afsnijden, dat hij droog worden? Hij zal aan al de bladeren van zijn gewas verdrogen, en dat niet door een grote arm, noch door veel volks, om die van zijn wortelen weg te voeren. Ja, ziet, zal hij geplant zijn de gedijen? Zal hij niet, als de oostenwind hem aanroert, gans verdrogen? Op de bedden van zijn gewas zal hij verdrogen. Daarna geschiedde des Heeren een woord tot mij, zeggende: Zeg nu tot dat wederspannig huis, weet gij niet wat deze dingen zijn? Zeg, zie, de koning van Babel is tot Jeruzalem gekomen en heeft haar koning genomen en haar vorsten heeft ze tot zich gevoerd naar Babel. Daartoe heeft hij van het koninklijk zaad genomen en daarmee een verbond gemaakt en heeft hem tot een eed gebracht en de machtigen des lands heeft hij weggenomen. Opdat het koninkrijk nederig zou zijn, zich niet verheffende, en dat het zijn verbond houdende bestaan mocht. Maar hij rebelleerde tegen hem, zendende zijn boden in Egypte, opdat men hem paden en veel volks bestellen zou. Zal hij gedijen? Zal hij ontkomen die zulke dingen doet? Ja, zal hij het verbond breken en ontkomen? Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo hij niet in de plaats des konings die hem koning gemaakt heeft, wiens eed hij veracht en wiens verbond hij gebroken heeft, bij hem in het midden van Babel zal sterven. Ook zal Farao door een groot heer en door menigte van krijgsvergadering met hem in oorlog niets uitrichten, als men een wal zal opwerpen en als men sterkten bouwen zal om vele zielen uit te roeien. Want hij heeft de eed veracht, brekende het verbond, daar hij, ziet, zijn hand gegeven had. Terwijl hij al deze dingen gedaan heeft, zal hij niet ontkomen. Daarom al zo zegt de Heere, Heere, zo waarachtig als ik leef, zo ik mijn eed die hij veracht heeft en mijn verbond dat hij gebroken heeft, datzelfde niet op zijn hoofd geven. En ik zal mijn net over hem uitspreiden, dat hij gegrepen zal worden in mijn jachtgaren. En ik zal hem doen brengen naar Babel en zal daar met hem rechten over zijn overtreding, waardoor hij tegen mij overtreden heeft. Daartoe zullen al zijn vluchtelingen met al zijn benden door het zwaard vallen, en de overgeblevenen zullen in alle winden verstrooid worden. En gijlieden zult weten dat ik, de Heere, gesproken heb. Alzo zegt de Heere, Heere, ik zal ook van de opperste tak des hogens ceders nemen, dat ik zetten zal, van het opperste zijner jonge takjes zal ik een tedere afplukken, terwijl ik op een hoge en verheven berg planten zal. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten, en hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen, en hij zal tot een heerlijke ceder worden, dat onder hem wonen zal alle gevogelte van allerlei vleugel, in de schaduw zijner takken zullen zij wonen. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere, de hoge boom, vernederd heb, de nederige boom verheven heb, de groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik de Heere heb het gesproken en zal het doen. Tot zover. En als u het mij vraagt, en wat ingewikkeld verhaal, vooral wanneer we het voor het eerst lezen. Maar ik moet u zeggen, moeilijk is het niet werkelijk. Eenvoudig niet, omdat we hier niet alleen een gelijkenis vinden, maar omdat ook inderdaad een verklaring van de gelijkenis gegeven wordt. Althans tot op zekere hoogte. De verklaring namelijk die van af vers 12 gegeven wordt. En waarbij gesproken wordt over Israël. Eigenlijk moet ik zeggen, er wordt gesproken over Juda, namelijk het tweestammenrijk. En ik zal mijn best doen om die term te blijven gebruiken. Er wordt gesproken over Juda, het tweestammenrijk. Er wordt gesproken over Babel. En er wordt gesproken over Egypte. En het zal duidelijk zijn dat de gelijkenis dan ook in de eerste plaats zijn betekenis vindt en zijn vervulling tot op zekere hoogte vindt in de geschiedenis die nou eenmaal de achtergrond is van deze gelijkenis. De geschiedenis namelijk van Juda, van het tweestammenrijk. Dus in de dagen van Ezechiël. Het grootste probleem is eigenlijk dat die geschiedenis niet algemeen bekend is. Ik weet niet hoe dat komt. Maar ik moet u zeggen dat dit deel van de geschiedenis heb ik op de zonderschool ook nooit geleerd. Op de lagere school niet. En ik ben verder nog op het MUCO geweest, daar heb ik het ook niet geleerd. Want wij begonnen altijd voor in de Bijbel. Totdat het zo'n beetje tegen kerstfeest liep. Want dan moest er ineens omgeschakeld worden naar het Nieuwe Testament. Zodat de oud-testamentische geschiedenis nooit veel verder kwam dan de tijden van nog net Elia en Elisa. Als het met grote snelheid ging, maar wat er daarna gebeurde is mij altijd volkomen ontgaan. En het probleem is dat je daarna niet gauw dat gemis inhaalt, want de geschiedenis wordt daarna wat ingewikkeld. Natuurlijk in de eerste plaats omdat het geen geschiedenissen zijn die ons rechtstreeks aanspreken of op ons rechtstreeks van toepassing zijn. En in de tweede plaats omdat die geschiedenissen zelf maar slechts gedeeltelijk gevonden worden in de zogeheten geschiedkundige boeken van het Oude Testament. Want de rest van die geschiedenissen vinden wij in de profeten, namelijk deze grote profeten, waaronder Ezechiël en Jeremia en tot op zekere hoogte natuurlijk ook Daniël en Jesaja. Maar waar het om gaat is dat we hier te maken hebben met de geschiedenis van de laatste dagen van het tweestammenrijk in de oud-testamentische tijd. Dat wil zeggen, we hebben te maken met de jaren waarin het tweestammenrijk kwam onder het oordeel Gods. En een oordeel wat uiteindelijk uitliep op een totale vernietiging van de Joodse staat. Ik zeg de Joodse staat, want de staat Israël, namelijk het tienstammenrijk, dat kwam al veel eerder aan zijn eind en werd weggevoerd in de dagen van het Assyrische Wereldrijk. Terwijl dit tweestammenrijk werd weggevoerd naar Babel, in de zogeheten Babylonische ballingschap. En het was dus de tijd van het Babylonische Wereldrijk. En dat is aardig wat jaartjes later, meer dan 100 jaar later trouwens. En die geschiedenis die houdt dan min of meer abrupt op. Zelfs het verslag ervan wordt een beetje verstrooid verteld, denk ik wel eens. Hè. Het verslag van hoe Israël de verstrooiing inging, wordt ook een beetje verstrooid verteld. En daarna komen we nog terecht in boeken als Ezra en Nehemia. En natuurlijk ook de laatste kleine profeten van het Oude Testament, waarin dan gesproken wordt over een terugkeer van dit tweestammenrijk. Niet van de tien, maar wel van het tweestammenrijk uit het Babylonische ballingschap, maar daar weten we helemaal al heel weinig van, mede omdat de terugkeer nog net een beetje vermeld wordt, maar daarna houdt het verhaal ook eigenlijk op, en zelfs voor een paar honderd jaar, want daarna duurt het een jaar of 400, zal ik maar zeggen, voordat we in het volgende Bijbelboek terechtkomen, namelijk de Evangeliën, die immers ook pas geschreven zijn na de opstanding van Christus, zodat er een dikke 400 jaar tussen zit, tussen, laten we zeggen, Malachi, want daar komt het ongeveer op neer, en laten we zeggen, het Matthäus-evangelie. Met andere woorden, de geschiedenis van het Oude Testament gaat als het ware als een nachtkaars uit, al moet gezegd worden dat die geschiedenis dan toch uiteindelijk uitloopt in nogal wat profetieën, namelijk de grote profeten natuurlijk, en daarna nog het een en ander aan kleine profeten die over het algemeen slecht gedateerd kunnen worden. Maar waar het om gaat is dit, ik zal proberen even wat jaartallen op het bord te schrijven, zodat het net een echte geschiedenisles lijkt. Ja. Waar het om gaat is dat de tweestammenrijk in de tijd in 606 voor onze jaartelling veroverd werd door Nebukadnezar. Schrijf het maar even afgekort op. Jeruzalem staat daar. Jeruzalem veroverd. Over de data heb ik maar heel weinig onzekerheid. Maar Het gaat ook niet om de exacte data bovendien. Maar in 606, voor onze jaartelling wel te verstaan, werd Jeruzalem veroverd in het eerste jaar van Nebukadnezar. En als het dat niet was, werd het gewoon het eerste jaar van Nebukadnezar, volgens de Bijbelvertelling. Omdat toen Nebukadnezar Jeruzalem veroverde en sindsdien kent Israël of Juda en dus Jeruzalem het eerste jaar van Nebukadnezar. Dus dat is makkelijk genoeg. Dat synchroniseert tamelijk automatisch. Jeruzalem werd toen veroverd. Daar gebeurde verder niet zoveel mee. Dat wil zeggen dat bij die gelegenheid slechts enkelen uit Jeruzalem en omgeving werden weggevoerd naar Babel, waaronder dan iemand als Daniël, zoals blijkt uit de eerste verzen van het boek van Daniël. Maar verder gebeurde er niet zoveel. Koning Nebukadnezar onderwierp gewoon het zeg maar Joodse tweestammenrijk en stelde zijn eigen koning daarover aan enzovoorts. En sindsdien was het eigenlijk afgelopen met het zelfstandige koninkrijk van het huis van David. Er zijn nog wel wat koningen op de troon geweest. Welke, dat doet er nou niet toe. Maar er zijn nog wel wat koningen op de troon geweest. Maar allemaal onder Nebukadnezar. Dat wil zeggen aangesteld door Nebukadnezar. En bovendien natuurlijk schatplichtig. Want daar ging het onder andere allemaal om, hè. Ze maar betalen.
Vazallen.
Vazallen heet dat, ja. Het waren vazalkoningen en Nebukadnezar geldt dan als de soeverein. Maar goed, die veroverde Jeruzalem in het voorbijgaan en nam enige uit de, van de koninklijke familie mee, waaronder dan inderdaad Daniël en zijn drie vrienden. Er zullen er nog meer geweest zijn, maar het waren er niet zoveel. Maar dat is het einde officieel van het onafhankelijke huis van David op de troon, omdat Babel natuurlijk daar vanaf dat moment boven stond. Het punt is nu dat dat niet het einde van het verhaal is, maar dat we daarna nog met veel meer geschiedenis te maken krijgen, namelijk pas 8 jaar later of zo, namelijk in 598... wordt Jeruzalem opnieuw veroverd. Kan ik klaar met dat opschrijven, werd Jeruzalem opnieuw veroverd en bij die gelegenheid werd een belangrijk deel van het Joodse volk in ballingschap weggevoerd. Wat ik eigenlijk moet zeggen is dat in 598 officieel de ballingschap begint, volgens de Bijbelse terminologie wel te verstaan. Dat wil zeggen dat voor wat we nu besproken hebben, Jeruzalem 2 maal veroverd werd. 1 keer werden alleen enkelen uit het koningshuis weggevoerd en werd een vazal op de troon gezet. Maar in 598 was de Joodse staat in opstand gekomen tegen de koning van Babel, zodat hij zich genoodzaakt zag om Jeruzalem opnieuw te veroveren. Dat deed hij ook. En hij was zo boos dat hij een belangrijk deel van het volk meenam. En met name van de ambachtslieden enzovoort. We krijgen dat nog wel te lezen, dus daarom zoek ik dat nou in de gauwigheid maar niet op. Maar het grootste deel, althans een belangrijk deel van het volk werd weggevoerd naar Babel, opdat het zich daar zou vestigen. En op dat jaartal begint dus ook officieel de ballingschap van de Joden. De Babylonische ballingschap. En ik moet er meteen bij zeggen dat deze Ezechiël bij die gelegenheid ook inderdaad werd weggevoerd. Toen hij pakweg een jaar of 26 oud was. Maar goed, erin staat dat in vers 1 van hoofdstuk 1 wel te verstaan. Ja. In het 30e jaar, de 4e maand, de 5e dezelfde maand. Ik ga nou niet erop in welk jaar het dan precies is en hoe we aan die berekening komen, want dat is nou niet aan de orde. Maar er staat wel degelijk, als ik in het midden der weggevoeren was bij de rivier Gebar, zo geschiedde het enzovoorts. En dan krijgt Ezechiël zijn eerste visioen. Een visioen wat nogal lijkt op het eerste visioen van Jesaja, overigens in Jesaja 6. Maar goed, dat is nou ons onderwerp niet. Maar waar het maar om gaat is dat inderdaad in dat jaar, 598 voor onze jaartelling, officieel de ballingschap begint bij de tweede verovering van Jeruzalem. En dat heet dan ook de wegvoering van Jojachin. Want dat was de man die toen op de troon zat, ik zal de naam maar even opschrijven. Jojachin,
Merkwaardigerwijs betekent zijn naam dat Jehovah zal oprichten.
De man wordt ook genoemd als Jachin en als Gonia en als Gonias. De naam Jehovah wordt soms van de naam weggelaten. En hij was eigenlijk de jongste telg, de laatste telg uit het Davidische koningshuis die op de troon zat. Hij was niet de laatste koning, maar wel, laten we zeggen, de jongste. Omdat toen hij weggevoerd werd, toen werd vervolgens weer een koning uit het huis van David op de troon gezet door Nebukadnezar. En dat was Zedekia, bijgenaamd Matanja, of andersom, hè. Matanja heette hij eigenlijk. En hij werd Zedekia genoemd. En daarvan staat uitdrukkelijk dat het de oom was van Jechonias. Dus dat wil zeggen, één generatie ouder al. Waarbij Jechonias houdt dus inderdaad dat koningshuis van David op, officieel. En dat is ook in overeenstemming met wat er over gezegd wordt in bijvoorbeeld Matthäus 1, waarin dus de erfgenamen van de troon opgesomd worden. En de lijn eindigt dan, althans hier, eindigt de lijn dan inderdaad met Jechonia. Zedekia wordt niet eens genoemd. Maar we komen hem nog wel tegen. Daarna gaan we verder. Vervolgens is het namelijk zo dat deze Zedekia in opstand kwam tegen Babel. Jawel, de geschiedenis herhaalt zich. Met als resultaat dat in 587 Jeruzalem opnieuw veroverd werd. De datum is niet goed, het moet zijn 586, maar ik schrijf altijd op 587. Omdat in 587 het beleg rond de stad gelegd werd. En naar de Bijbel is dat het begin van de verwoesting van Jeruzalem. Al duurde het een jaar voordat het daadwerkelijk gebeurde. Maar goed, dat vertel ik er zomaar even bij, hè. Maar weer Jeruzalem veroverd en dat niet alleen. Deze keer werd Jeruzalem ook inderdaad verwoest. En dat is het officiële Bijbelse jaartal dan voor de verwoesting van Jeruzalem. Dat wil zeggen, daar begon een periode van 70 jaar waarin Jeruzalem verwoest zou zijn en ook blijven, hoewel de daadwerkelijke verwoesting pas plaatsvond na een jaar van beleg rond de stad. Maar goed, dat even terzijde. Het punt is dan dat we zien dat Jeruzalem driemaal veroverd is met nogal flinke tussentijd. De hele geschiedenis neemt dus 19 jaar in beslag. En hoewel wij geneigd zijn te denken aan de verwoesting van Jeruzalem en de Babylonische ballingschap, is het toch zo dat, dat het verschillende zaken zijn en dat die dingen hun oorsprong vinden op in ieder geval drie verschillende data, drie verschillende jaren. En in die tussentijd gebeurt ook het een en ander. En een van die dingen die in de tussentijd gebeurt is wordt uitgelegd in deze gelijkenis althans, in Ezechiël 17. We moeten de achtergrond van die geschiedenis kennen om de omstandigheden te begrijpen. Daar komt het in het kort op neer. Maar laten we meteen de draad opnemen in de gelijkenis zelf, want het zal blijken op welke wijze die gelijkenis hierin past. Er wordt namelijk gesproken over een raadsel dan wel een gelijkenis. Er worden twee termen gebruikt in vers 2 van Ezechiël 17... Een raadsel, het woord raadsel betekent ook daadwerkelijk wat het in het Hebreeuws voorstelt, namelijk een vraagstuk, een puzzel. Een enigma, jawel, om een plechtige term te gebruiken. Een puzzel, daar komt het op neer. Maar in tweede instantie heet het een gelijkenis, dat is een term die we al ooit eerder besproken hebben, mashal. En dat is een andere term dan een raadsel. Trouwens, de vertaling is prima, want het betekent ook inderdaad een gelijkenis. Veronderstel dat er overeenkomst is en dat het verhaal wat verteld gaat worden op een of andere wijze overeenkomt met de plannen die God in verband met met name Juda, maar zeg maar in verband met Israël aan het uitwerken is. Daar komt het op neer. Dus aan de ene kant een raadsel, aan de andere kant een volstrekte analogie. Daar komt het op neer. Die termen ga ik verder niet in, maar let op dat het begint met een raadsel. Daar moet ergens een vraag achter zijn. Dat is opmerkelijk, omdat meteen de gelijkenis verklaard wordt vanaf vers 12. Het mag dan zo zijn dat de verklaring wellicht voor ons wat ingewikkeld is, maar zoals gezegd, als je de geschiedenis kent, en zeker als je leeft in de dagen van Ezechiël, is de verklaring dus eigenlijk helemaal niet moeilijk. Vooral niet als die erbij gegeven wordt en als men de achtergrond kent, zodat toch de vraag blijft, hoezo is het dan een raadsel? Dan blijft er nog te raden over, maar daar hebben we het nog over. Dus, wij gaan gewoon verder. Vers 3. Alzo zegt de Heere Heeren, Arend die groot was, groot van vleugelen, lang van vlerken. Volgens mij is dat hetzelfde als groot van vleugelen, maar goed. Lang van vlerken, vol van vederen, met verschillende kleuren. Dus een prachtige arend. Die kwam op de Libanon, en je moet bedenken dat Libanon geacht wordt deel te zijn van Israël. Een van de meest vruchtbare delen van Israël bovendien. Die kwam op de Libanon en nam de opperste tak van een ceder. En in vers 4 zegt dan, die arend die plukte de top van zijn jonge takjes, de top van die ceder. En bracht hem, die top namelijk, in een land van koophandel. Hij zette hem in een stad van kooplieden. De betekenis daarvan is helemaal niet moeilijk, want het staat erbij, namelijk in vers 12. Want daar staat, weet gij niet wat deze dingen zijn? Zeg, zie, de koning van Babel is tot Jeruzalem gekomen. Zodat meteen gezegd wordt dat deze arend, deze grote arend, grote vleugelen, lange vlerken, veel veren en verschillende kleuren, is een beeld van de koning van Babel. En in het algemeen dus van het Babylonische Rijk. Maar zeg maar, het is Nebukadnezar. En van de arend staat in vers 3. Hij kwam op de Libanon. En zoals gezegd, Libanon moet u wel weten dat het een deel is van Israël. Althans was, en daar gaat het maar om. En wat staat er in vers 12? Zie, de koning van Babel is tot Jeruzalem gekomen. En dat wordt daar dus in bevestigd. Libanon in vers 3 staat dus inderdaad voor Jeruzalem. Ik moet erbij zeggen dat Libanon zowel als Jeruzalem termen zijn die graag in de Bijbel gebruikt worden ter aanduiding uiteindelijk van het Messiaanse Rijk. Positieve betekenis. Jeruzalem als de hoofdstad van het komende koninkrijk van de zoon van David. En Libanon, de vruchtbare plaats met zijn hoge cederen enzovoorts, staat voor de verhoogde, verheven positie, zal ik maar zeggen, van dat koninkrijk en van Jeruzalem en van de troon. Libanon speelt ook altijd de rol als het gaat om heerlijkheid in Israël. Denkt u in het bijzonder maar aan de bouw van de tempel, zowel als het koninkpaleis. De dagen van Salomo, want heel wat van de materialen waarvan de tempel gebouwd werd, kwamen inderdaad van uit Libanon. En in het bijzonder natuurlijk de cederen, hè, het hout voor de tempel. Maar het spreekt dus over de heerlijkheid die Israël zou moeten hebben. Maar de arend kwam tot de Libanon, maar nam daarvan weg de opperste tak van een ceder, de opperste tak, en dan staat er in vers 4, hij plukte de top van zijn jonge takjes, maar dat is twee keer hetzelfde. Hè? De opperste tak kan net zo goed zijn de top van zijn jonge takjes, want één tak verdeelt zich weer in meerdere kleine takjes, kleinere takjes. En daar gaat het om. Kortom, de top van die ceder wordt weggenomen, en wat het betekent staat ook in vers 12, dus daar hoeven we ook al niet naar te raden. Er staat namelijk gewoon, de koning van Babel is tot Jeruzalem gekomen en heeft haar koning genomen. Dat is de opperste tak. Zo smal mogelijk. Maar er staat ook, en haar vorsten. En daar heb je de andere jonge takjes. En in het bijzonder gaat het dan inderdaad om die laatste generatie uit het huis van David. De top van de ceder. Maar de koning van Babel heeft die weggenomen, en er staat er ook, hij heeft ze tot zich gevoerd naar Babel. In vers 12. Zodat we meteen weten wat in vers 4 dat land van koophandel is. Dan wel die stad van kooplieden. Het is weer in de eerste plaats Babel. Nou was Babel sowieso bekend vanwege de koophandel en rijkdom. Al moet ik erbij zeggen dat de koophandel in de schrift ook dikwijls een negatieve betekenis met zich meedraagt. Omdat koophandel en oplichting namelijk wel erg dicht bij elkaar ligt, helaas. Tja, dat is nou helemaal zo. Zodat het in de schrift meestal een nogal negatieve bijbetekenis heeft. Maar waar het maar om gaat is dat het land van koophandel en die stad van kooplieden inderdaad gewoon is Babel. Het wereldhandelscentrum ook van die dagen, ongetwijfeld. De dagen van het Babylonische Rijk. Waar dit op slaat? Wel heel eenvoudig, op de wegvoering van Jojachin, zoals het zo mooi heet in de Bijbel. Dat is de vaste uitdrukking, hè? De wegvoering van Jojachin. Maar niet alleen Jojachin, de koning werd weggenomen, maar ook zijn vorsten en het belangrijkste deel van het volk. Dat wil zeggen, de vaklieden ook in het bijzonder. Staat er steeds bij. Staat bij de 10 stammen trouwens ook, bij de 2 stammen staat het ook. Want daardoor, door het wegnemen van de vaklui, zal ik maar zeggen, werden de mogelijkheden van de achtergeblevenen toch wel erg gelimiteerd. Als alleen ongeschoolde mensen achterblijven, wordt het heel moeilijk om het land weer op te bouwen. Daar komt het op neer. En dat was ook de bedoeling. Er bleven dus inderdaad heel weinig achter. Misschien verbaast het u, maar inderdaad, er bleven mensen achter. Maar in het algemeen kun je zeggen, 2 stammenrijk werd weggevoerd, maar er zijn er altijd natuurlijk die niet weggevoerd werden. Maar het belangrijkste deel van het volk werd in ieder geval weggevoerd en werd geplaatst in Babel en in de landstreken rondom Babel. Daar gaat het maar om. En dat is ook wat hier gezegd wordt, waarna wij terechtkomen in vers 5. Waar staat, hij nam ook van het zaad des lands en legde het in een zaadakker. Nou ja, daar hoort het ook thuis natuurlijk. Zaad hoort in de akker. Namelijk, hij nam het, hij zette het bij vele wateren met grote voorzichtigheid. En voorzichtigheid in de Statenvertaling heeft altijd zo'n beetje de betekenis van wijsheid in het algemeen. Je moet gewoon het woord letterlijk nemen in zijn Nederlandse etymologie, namelijk voorzichtigheid veronderstelt voorzicht, veronderstelt een vooruitziende blik met het oog op de toekomst. En daar gaat het hier ook om. Hij nam het, hij zette het bij vele wateren met grote voorzichtigheid, met een grote blik op de toekomst, want er was een plan mee. Dat is wat het betekent. In ieder geval in het Nederlands, maar het Hebreeuws wijkt er echt niet vanaf. Trouwens, in de verklaring wordt het ook gezegd, want de verklaring van vers 5 vinden we uiteraard in vers 13, gewoon in het volgende vers. Want daar staat, daartoe heeft hij, de koning van Babel namelijk, van het koninklijk zaad genomen, dat is dus het zaad des lands uit vers 5. Hij heeft van het koninklijk zaad genomen en daarmee een verbond gemaakt, een overeenkomst. Zelfs een eed heeft hij hem laten afleggen. Want het punt is dat de Nebukadnezar Jechonia's oom genomen heeft, Matanja, en hem aangesteld heeft tot koning over het land. Daar gaat het om. Zodat het zaad des lands uit vers 5 hetzelfde is als het koninklijk zaad uit vers 13. En dat was dus uiteindelijk Zedekia. Die van 598 tot officieel 586, zal ik dan maar zeggen, over het tweestammenrijk geregeerd heeft als de laatste koning. Maar er werd een overeenkomst mee gesloten, een verbond namelijk, kortom, er werd zelfs ging zelfs gepaard met een eedzwering, zoals we nog zullen zien. Dat staat dus in vers 13. Hij nam van het koninklijk zaad en heeft daarmee een verbond gemaakt en heeft hem tot een eed gebracht. Zedekia moest trouw zweren aan Nebukadnezar. En de machtigen des lands heeft hij weggenomen. Merendeel dus, hè. De machtigen des lands heeft hij weggenomen. En dus nogmaals, 598. Begin van de officiële ballingschap. Dat land bleef ook zo, het overblijfsel onder Zedekia, daarover spreekt vers 6. Namelijk, het sproot uit, dit zaad. En het werd tot een welig uitlopende wijnstok, doch nederig van stam. En dat komt overeen met vers 14, of vers 13 en 14. Vers 13 zegt nog, de machtigen des lands heeft hij weggenomen, opdat het koninkrijk onder Zedekia, over het overblijfsel om zo te zeggen, opdat het koninkrijk nederig zou zijn, zich niet verheffende, want de machtigen waren weggenomen. En dan nog eens vers 14. En opdat het zijn verbond houdende bestaan mocht. En dat betekent uiteraard, zou blijven bestaan. De bedoeling was namelijk dat dat niet machtige overblijfsel in het land, terwijl officieel het volk in ballingschap was weggevoerd, dat het niet machtige overblijfsel in het land zou blijven bestaan in afhankelijkheid van de koning van Babel, zich niet verheffende, nederig dus, opdat het zo zou blijven bestaan, opdat het bestaan mocht, eind van vers 14, en dat komt dus overeen met die voorzichtigheid aan het einde van vers 5. Want de bedoeling was dat dat land, dat kleine Joodse staatje, zou blijven bestaan, opdat het zou uitgroeien inderdaad tot een welig uitlopende wijnstok uit vers 6. Kortom, dat het bestaan mocht. Dat het scheuten zou uitwerpen, zegt vers 6 nog. De bedoeling daarvan lijkt me heel eenvoudig, want wat verwachten wij nou eigenlijk op grond van de Oud-Testamentische profetie? Dat uit David, dan wel uit Juda, het tweestammenrijk, dat daaruit zou voortkomen een die een heerser zou wezen. Ja, het is alweer december, dus die woorden schieten me nou weer te binnen, deze tijd van het jaar. Hè? Een die een heerser zou wezen in Israël. Kortom, daar zou toch de Messias uit geboren moeten worden, want dat waren de beloften die aan Israël en in het bijzonder aan Juda en nog het bijzonder aan David gedaan waren. Zodat het een beetje moeilijk was om een hele volk weg te voeren in ballingschap en te vernietigen, in de verstrooiing te brengen. Met de 10 stammen was het al gebeurd. Nou ja, de belofte van de komst van de Messias was ook wezenlijk niet aan de 10 stammen gedaan. Er waren wel beloften overigens aan de 10 stammen, maar daar heb ik het nou even niet over. Maar aan de 10 stammen was dat niet gedaan. Die werden al weggevoerd in 722 voor onze jaartelling. Dus dat is inderdaad aanzienlijk eerder. Maar het 2-stammenrijk, ja, daar moest de Messias uit voortkomen. Uit het huis van David, dus dat kon moeilijk opgeheven worden. Die staat. Dat gebeurde dus ook niet. In plaats daarvan kwam er wel een oordeel over, maar zo dan dat het onderworpen werd aan de koning van Babel. En toen het daartegen in opstand kwam, en in opstand kwam opnieuw tegen God, zond God andermaal die koning van Babel, Nebukadnezar, naar Jeruzalem, met als resultaat de wegvoering onder Jojachin, die in opstand gekomen was immers, en zelfs de wegvoering van een groot gedeelte, het grootste gedeelte moet ik zeggen, van het volk, zodat officieel daar inderdaad gezegd kan worden dat daar de ballingschap begon, zoals de Bijbel dat dan ook zegt. Maar niettemin bleef er dus een klein deel van het volk over in en rondom Jeruzalem, met officieel nog steeds een koning op de troon, maar nu uiteraard nog verder vernederd. Alleen met grote mogelijkheden, want het neemt niet weg dat Jeruzalem en Juda een machtige beschermer had in Babel, in Nebukadnezar namelijk, want zo is het nou eenmaal. Mag er zo zijn dat het 2-stammenrijk schatplichtig gemaakt was aan Babel, aan Nebukadnezar. Maar dat betekent aan de andere kant tegelijkertijd dat Nebukadnezar ook zou moeten optreden als beschermer van Juda en Jeruzalem. Dat was de bedoeling. Zodat het betrekkelijk veilig was onder Nebukadnezar en onder de Babylonische overheersing. En dat staat hier ook.
Ik zou niet weten waar je het anders zoeken moet nog. Maar ja, er staat enkele plaatsen nog in Jeremia trouwens ook. Maar het staat er wel degelijk. Het gaat er namelijk om dat het volk wegens zijn hoogmoed en wegens zijn goddeloosheid bovendien inderdaad vernederd werd. Maar het zou blijven bestaan, dat moest ook wel, want daaruit moest inderdaad de Messias voortkomen. En dat het daarop slaat mogen blijken uit het noemen van de wijnstok in vers 6. Namelijk, het sproot uit en werd tot een welig uitlopende wijnstok. En de wijnstok in de schrift is in ieder geval altijd de verwijzing naar de beloften aan Abraham. En dat zijn uiteraard de beloften met betrekking tot een zoon uit Abraham, of met betrekking tot het zaad van Abraham, en dus met betrekking tot de Messias, en meer in het algemeen. De wijnstok is nu eenmaal een uitbeelding van eeuwig leven, wat uit deze oude schepping zou voortkomen. Leven uit de dood namelijk. Dus de hele Bijbel door. We hebben daar trouwens in verband met andere gelijkenissen, met name die uit Jesaja 5, over gesproken. Dus dat doe ik nou niet meer. Hieruit blijkt dus uitdrukkelijk dat dat restant van de Joden in het land ook na de ballingschap, en dus al in de dagen van de ballingschap, slechts tot doel had het voortbrengen van de Messias. Er was voor hen geen andere heerlijkheid weggelegd dan inderdaad het voortbrengen van de laatste en definitieve koning uit het huis van David. Daar gaat het maar om. En de Heer plaatste hen daarbij onder de heerschappij van Babel, maar daarmee ook onder de bescherming van Babel. Dat is waar het om gaat. Zodat het zichzelf niet zou verheffen, het zou nederig zijn van stam, zoals vers 6 zegt, of zoals het dan staat in vers 14, opdat het koninkrijk nederig zou zijn, zich niet verheffende. En daarna zou het pas verheven worden als de verhevene zelf zou verschijnen, namelijk de laatste koning uit het huis van David, de Heer Jezus Christus, vanzelfsprekend. Want daar zou het toe moeten leiden. Nou, voor ik nou verder ga, ga ik eerst even terug om u wat andere schriftgedeelten voor te houden, waarin die geschiedenis namelijk vermeld staat. En daarvoor zou ik in ieder geval moeten gaan naar Jeremia, min of meer een tijdgenoot van Ezechiël. Alleen Jeremia bleef in het land bij de ballingen, en Ezechiël werd in de tijd in 598 al meegevoerd met de ballingen naar het buitenland. Maar dat betekent wel dat Ezechiël hoogst waarschijnlijk deze Jeremia gekend zal hebben. Zou je weten, waarom niet, waren twee profeten. Dus hebben een tijd van hun leven hebben ze inderdaad gelijktijdig opgetreden, zelfs op dezelfde plaats, in rondom Jeruzalem. Maar goed, Jeremia dan, daar lezen wij in hoofdstuk 22, in vers 23, ik moet eigenlijk vers 23, dat kan wel goed, ja. Jeremia 22, vers 23, daar lezen wij: O gij die nu op de Libanon woont en in de cederen nestelt, en er wordt dus Israël, en ik bedoel uiteraard Juda, vergeleken met de Libanon en met de cederen. Hoe begenadigd zult gij zijn als u de smarten zullen aankomen, het wee als eener barende vrouw. En dat zijn dus inderdaad beloften. En je zou bijna de zegen van Maria daarin lezen, hè? Begenadigd onder de vrouwen enzovoort, gezegend onder de vrouwen en dat soort dingen meer. Maar daar slaat het ook op, want het punt is dat uit dat Juda wel degelijk de Messias zou geboren worden. Maar lees maar eens verder, daar staat er in vers 24: Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, ofschoon Gonia, maar het is Jegonia, of Gonia, zoals hij genoemd wordt. Ofschoon Gonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een zegelring waren aan mijn rechterhand, zo zal ik u toch vandaar wegdrukken.
wegrukken. Ik zal u geven in de hand dergene die uw ziel zoeken en in de hand dergene voor welker aangezicht gij schrikt, namelijk in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, en in de hand der Chaldeeën. En ik zal u en uw moeder die u gebaard heeft uitwerpen in een ander land waarin gij lieden niet geboren zijt, en daar zult gij sterven. En in het land naar het welk hun ziel verlangt om daar weder te komen, daarheen zullen zij niet wederkomen. Zodat hier uitdrukkelijk wordt aangekondigd de wegvoering van Gonia, Jojachin of Gonias of hoe die maar heten mag. Ja, het is wat lastig met al die verschillende namen. Maar heus, het is dezelfde figuur. Wordt dus aangekondigd eerst dat weliswaar de Messias zou voortkomen uit het tweestammenrijk, maar niettemin zou toch binnen afzienbare tijd deze Gonia, waarbij de naam van Jehovah bij deze gelegenheid ontbreekt vanwege zijn opstand, maar deze Gonia, die zal inderdaad weggevoerd worden naar Babel door de hand van Nebukadnezar. En daar zou hij sterven, maar daar zouden ook diegenen sterven die met hem zouden weggevoerd worden in deze ballingschap. Zo is het verhaal. En dat zegt ook vers 27, het land naar het welk hun ziel verlangt om daar weder te keren, daarheen zullen zij niet wederkomen. Zij zouden niet weer terugkomen in Jeruzalem. En dan even verder over deze Gonia. Is dan deze man Gonia een veracht, verstrooid, afgodisch beeld? Of is hij een vat waaraan men geen lust heeft? Waarom zijn hij en zijn zaad uitgeworpen, ja weggeworpen in een land dat zij niet kennen? Nou, waarom het gebeurt, is in de eerste plaats opstand tegen God. En in de tweede plaats, maar ja, eigenlijk bijna op hetzelfde niveau, opstand tegen Babel, tegen Nebukadnezar, terwijl de Heer zelf hen aan Nebukadnezar had onderworpen. En daar gaat het maar om. Men komt dus in opstand tegen Babel, maar tegelijkertijd dus in opstand tegen de Heer. Het zal ook blijken dat later sprake is van een verbond tussen de koning van Babel en vervolgens Zedekia. Maar als de Zedekia dat verbond en die eed breekt, dan spreekt de Heer alsof Zedekia de eed en het verbond met de Heer verbroken heeft. Daar komt het op neer. En de eed van trouw aan Nebukadnezar wordt even hoog gewaardeerd als de eed van trouw aan Jehovah zelf. Nou, dan volgt vers 29. O land, 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 hoor des Heren woord, zo zegt de Heren, schrijf dezezelfde man kinderloos. En dan gaat het om het bijhouden van geslachtsregister en daarmee van de lijst van erfgenamen van de troon. Maar er staat, schrijf dezezelfde man kinderloos. Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Davids. En voorspoedig zijn houdt dus in het zitten op de troon Davids. Dus niemand van zijn zaad zal op de troon van David zitten of zal heersen in Juda. Dat kan niet missen, want er staat uitdrukkelijk, schrijft deze man kinderloos. Ik moet er meteen bij zeggen dat in de eerste plaats klopt, omdat Jegonias overleed en bovendien werd weggevoerd en overleed. Maar hij werd opgevolgd door Zedekia en dat was niet één uit zijn zaad, maar het was zijn oom. Het was een oudere generatie dus. Dus bij Jegonias hield het inderdaad op. Verder lezen wij bij gelegenheid wel degelijk over kinderen van deze Jegonias. Maar niettemin wordt hij toch beschouwd als kinderloos. En de enige manier om dat te verklaren is door vast te stellen dat inderdaad zijn kinderen gedood werden. En dat constateer ik niet alleen, hoewel het makkelijk genoeg is, maar het staat er ook daadwerkelijk. Dat wil zeggen, zijn zonen werden voor zijn ogen gedood. Het is ook het laatste wat hij gezien heeft, maar we zullen dat zo nog wel lezen, neem ik aan. Dat wil zeggen, hij had wel kinderen, maar ze werden gedood, zodat hij de enige overlevende was. Ik zei, het was het laatste wat hij gezien heeft, niet omdat hij daarna stierf, Jegonias, maar omdat hij daarna blind gemaakt werd. Zodat hij inderdaad, wat het erfrecht betreft, vervolgens kinderloos was. En dat komt ook overeen met wat in Matthäus 1 daarvan overigens verder verteld wordt. Maar daar ga ik nou niet verder op in. Maar hier houdt het op. Dat wil zeggen, eigenlijk al in de dagen van
De wegvoering bij Jojachin, daar begint de ballingschap, dat is het definitieve einde. En wat het daarna is, is dat er een Joodse staat nog steeds bestaat, die in stand gehouden wordt onder de bescherming van Babel, enkel en alleen om de Messias nog voor te brengen. De wijnstok dus, die welig zou uitlopen en die ranken zou voortbrengen, scheuten zou uitwerpen, zoals Ezechiël 17 vers 6 dat zegt en zoals we zojuist gelezen hebben. Nou, na dit schriftgedeelte moet ik natuurlijk nog verder terug, namelijk naar 2 Kronieken 36. Ik hoop dat u het vinden kunt. 2 Kronieken 36, bladzij 486. Daar staat in vers 9... Acht jaren was Jojachin, dan wel Gonia, ik wijs er maar even op, Jojachin of Gonia is volstrekt hetzelfde, alleen bij Jojachin staat de naam van Jehovah voor zijn naam, Jehovah zal oprichten, en bij Gonia, Gonia eigenlijk, daar staat de naam van Jehovah achter zijn naam geplakt. Oprichten zal Jehovah, maar er verandert niks mee dus, hè. Dus acht jaren was Jojachin oud als hij koning werd en regeerde 3 maanden en 10 dagen te Jeruzalem. Dat is lang. En deed dat kwaad was in de ogen des Heren. En met de wederkomst des jaars zond de koning Nebukadnezar heen en liet hem naar Babel halen. Met de kostelijke vaten van het huis des Heren. En hij maakte zijn broeder Zedekia, zijn broeder staat er, maar ik zeg altijd en nu dus ook altijd hetzelfde. Broeder betekent eigenlijk alleen mede-erfgenaam.
Bloedverwant.
Daar komt het op neer. Ja. Ja, zelfs bloedverwant hoeft nog niet. Hè? Mede-erfgenaam, dat is het. In dit geval natuurlijk wel op grond van bloedverwantschap. Maar hij maakte zijn broeder Zedekia koning over Juda en Jeruzalem, wat uiteraard hetzelfde is, Juda en Jeruzalem. Zedekia, en over hem wordt dan gesproken vanaf vers 11. 21 jaar was Zedekia oud als hij koning werd en regeerde 11 jaren te Jeruzalem. Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren zijn Gods. Hij verootmoedigde zich niet voor het aangezicht van de profeet Jeremia, enzovoorts. En vers 13, daartoe werd hij ook afvallig tegen de koning van Nebukadnezar. Kortom, die man die zo nederig had moeten zijn, die lage stam, weet u wel, die was net zo hoogmoedig en kwam zelfs in opstand tegen de koning van Babel en in opstand tegen Jeremia, beide, zodat hij in opstand kwam tegen de machtigste vorst van die dagen en tegen de Heer, beide. En in de praktijk is er natuurlijk geen verschil. Het gaat erom dat het uiteindelijk een en hetzelfde is, omdat Nebukadnezar door de Heer zelf was aangesteld. En dan staat er, lees even vers 13, daartoe werd hij ook afvallig tegen de koning Nebukadnezar, die hem beëdigd had bij God. En dat is het verhaal van het verbond, zoals dat genoemd wordt in Ezechiël 17, met name in vers 13. Waar staat, daartoe heeft hij van het koninklijk zaad genomen en daarmee een verbond gemaakt en heeft hem tot een eed gebracht. En de bedoeling is dus dat Zedekia niet alleen een verbond sloot met Nebukadnezar, maar het ook bekrachtigde met een eed die hij zwoer bij God, bij Jehovah zelf dus. Zodat de eed van trouw aan Nebukadnezar hetzelfde is als de eed van trouw aan Jehovah. En als hij dus tegen Jeremia en daarmee tegen de Heer in opstand komt, komt hij in opstand tegen de koning van Babel en andersom. Zijn dus twee dingen, maar ze zijn één geworden. Maar er is duidelijk sprake van een eedzwering. Dat is heel interessant, omdat in de Bijbel de eedzwering eigenlijk alleen in verband gebracht wordt met de belofte van een zoon aan Abraham. In de Hebreeënbrief ook uitgebreid aangehaald. Eigenlijk is het zo dat als eedzwering plaatsvindt, is het een eedzwering met betrekking tot het beloofde zaad. En dat geldt natuurlijk ook voor de eedzwering uit Psalm 110, waarbij de Heer wordt aangesteld als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ging met eedzwering, maar het is precies hetzelfde. Het is omdat hij het zaad van David is, uiteraard.
En zo is het hier dus eigenlijk ook, al is het wat moeilijk te herkennen, gaat er namelijk om dat uit dit Joodse onderworpen staatje wel degelijk de Messias zou voortkomen. Waarbij ik voor de goede orde er even tussendoor op wijs, dat, want anders vergeet ik het straks misschien, dat deze lijn van de familie van David, van erfgenamen van de troon, bij Jechonias weliswaar uitsterft. Dat is ook echt zo. Zedekia wordt uiteindelijk ook gedood. Dat lezen we een paar versen verder hier in 2 Kronieken 36. Die lijn die sterft uit. De lijn namelijk van David via Salomo. Maar het punt is dat die lijn weliswaar uitsterft, maar dat er bij de terugkeer uit ballingschap wel degelijk een erfgenaam van de troon is, namelijk Zerubabel, die echter niet van Jechonias of Zedekia afstamt, en zelfs niet van Salomo, maar die afstamt van de andere zoon van David en Batsheba, namelijk van Nathan. Zodat de troon terechtkomt bij de andere tak van de koninklijke familie. Dat is waar het even om gaat. En het bijzondere is dat zelfs hier, dat in 2 Kronieken 36, dat als het ware al geïllustreerd wordt. Want de lijn van Jechonia sterft daar ook uit, maar de troon gaat naar zijn oom. En dat kan ook beschouwd worden als een andere tak van de familie, al is het een tak die wat dichterbij zat natuurlijk nog. En die net zo goed zou uitsterven. Gezien vanuit David en Salomo is dat dezelfde lijn. Maar gezien vanuit de positie van Jechonias is het natuurlijk de andere helft van de familie. Dus net als het Belgische koningshuis, denk ik maar. Hè? Als ik het goed begrepen heb, tenminste. Koning Boudewijn zonder kinderen. Dus de troon gaat na zijn troonsafstand, dan wel na zijn dood, naar de zoon van zijn broer. Komt het op neer. Andere tak. Hè? Prins Albert. En schijnt trouwens de dochter te moeten worden. Maar goed, daar willen we het nou maar niet over hebben. Maar niettemin, toch de andere lijn. Hè? Daar gaat het om. En er zit nog wat anders achter, maar daar kom ik ook nog wel op terug. Ik ga eerst even deze lijn volgen in 2 Kronieken 36. Hij werd dus afvallig tegen Nebukadnezar. En hij werd afvallig tegen de Heer. Ondanks het verbond, ondanks namelijk de beëdiging, hij verstokte zijn hart dat hij zich niet bekeerde tot Jehovah, de God Israëls, vers 13. Nou, verder deed hij de oversten der priesters en het volk, liet hij een afgoderij bedrijven. Zij verontreinigden het huis des Heren dat hij geheiligd had te Jeruzalem, dat is vers 14. En vers 15, de Heere, de God hunner vader, zond tot hen door de hand zijner boden, vroeg op zijnde om die te zenden, want hij verschoonde zijn volk en zijn woning, maar zij spotten met de boden God. Ze betekent dat God juist ook in die dagen profeten zond aan Israël, met name enige grote profeten, zoals wij ze kennen, met name dus Jeremia en Ezechiël, omdat Joodse staatje, het laatste deel ervan, om dat tot bekering te brengen, want daaruit zou de Messias moeten voortkomen. Het was het laatste overblijfsel van het volk tot op dat moment. De meerderheid was al lang weg, 10 stammen waren weggevoerd, 2 stammen waren weggevoerd. Dit was een restje wat over was met een vazallenkoning, maar niettemin nog steeds in opstand tegen God. En vandaar de noodzaak van het zenden van deze profeten, maar het leidde allemaal tot niets. Zij spotten met de bodem Gods en verachten zijn woorden. Zij verleiden zichzelf tegen zijn profeten, totdat de grimmigheid des Heren tegen zijn volk opging en dat er geen helen aan was. Het viel niks mee te beginnen en dus de Heer deed tegen hen opkomen de koning der Galdeeën, vers 17, die hun jongelingen met het zwaard in het huis huns heiligdoms doden. En hij verschoonde de jongelingen niet, nog de maagden, de ouden, nog de stokouden. Hij gaf hen allen in zijn hand. En alle vaten van het huis Gods, de grote en de kleine, en de schatten van het huis des Heeren, en de schatten des konings en zijn vorsten, dit alles voerde hij naar Babel. En zij verbrandden het huis Gods, en ze braken de muur van Jeruzalem af, en al de paleizen daarvan verbrandden zij met vuur, verwervende ook alle kostelijke vaten derzelfde. En wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg naar Babel. Maar let op, wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg naar Babel. De meesten kwamen hier om, bij de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Maar sommigen werden nog weggevoerd naar Babel en zij werden hem en zijn zonen tot knechten, tot het regeren des koninkrijks van Perzië, enzovoorts. totdat 70 jaren vervuld zouden zijn, zegt vers 21. Maar daar ga ik verder niet meer op in, op wat er nu verder volgt. En deze beschrijving van de val van Jeruzalem in de dagen van Zedekia, uiteraard is de val van Jeruzalem in 587, 586, waarbij definitief Jeruzalem verwoest werd en de tempel verbrand en het grootste deel van het volk gedood werd en het overblijfsel wat er toen nog over was, inderdaad alsnog werd weggevoerd naar Babel. En dat was het einde van de Joodse staat. In ieder geval voor een periode van pakweg 70 jaren staat hier, en hou ik het maar even op. Voor het gemak. Wij weten echter dat daarna, onder Ezra en Zerubabel en vervolgens Nehemia, een deel van de Joden, maar ook maar weer een deel, terugkwam uit de Babylonische ballingschap, ongetwijfeld met het doel dat zij ook nederig zouden blijven en in die nederige positie alsnog de Messias zouden voortbrengen. Maar wij kennen het verhaal. Wij vinden daarna het Joodse volk in de dagen van Zacharia en Malachi, en in zekere zin in Haggai natuurlijk. En vervolgens in de dagen van Matthäus, Marcus en Lucas, dus de dagen van de Heer Jezus. En het blijkt dat we nog steeds te maken hebben met een hoogmoedig en hardnekkig volk, wat zichzelf verheven ziet boven alle volkeren en zelfs boven de Heer zelf, met eigen wetten en regels en godsdienst enzovoort, en niet onderworpen aan het woord van God, maar met als gevolg dat de geschiedenis zich nogmaals herhaalde. Want dat is gebeurd in het jaar 70 van onze jaartelling. Is precies hetzelfde gebeurd, namelijk dat kleine Joodse staatje wat er nog over was in de dagen van toen, het Romeinse Rijk, werd weer vernietigd en weer precies op dezelfde wijze. En ik bedoel ook letterlijk op dezelfde wijze. Eerst een belegger omheen, dan wordt het beleg weer opgeheven, zodat wie alsnog zich wil bekeren, kan alsnog weg. Kan eruit, dan weer een belegger omheen en dan inderdaad de verwoesting van de stad. Ik moet u erbij zeggen dat we daarmee nog niet aan het eind zijn, want in onze dagen, in onze dagen gebeurt precies hetzelfde. Een terugkeer van een minderheid van de Joden, van het Joodse volk, in ongeloof naar Jeruzalem en naar Judea, ten onrechte aangeduid door henzelf als Israël, waarmee men beziet hoe hoogmoedig dat allemaal dan toch weer is. Ja, sorry, maar hè? Nee, ik heb er niks tegen. Hè? Maar het is nu eenmaal zo, hè? Men keert terug in onze dagen naar een Joodse staat met Jeruzalem als hoofdstad. En men is nog steeds hoogmoedig. Men is toch nog steeds, heeft men de gedachte van, wij zullen dat regelen, enzovoorts. Met wat voor argumenten dan ook, dat doet er niet toe. Maar het is nog steeds in ieder geval in ongeloof. En het resultaat zal ook daadwerkelijk zijn, weer dat Jeruzalem verwoest zal worden. Namelijk in het einde van de 70ste week van Daniël. En dan hebben we dus nog geen Messias, zodat het verhaal dan weer verder gaat. Daarna zal namelijk Israël tot bekering komen onder de heidenen in het buitenland. En dat Israël zal verzameld worden en nu in geloof naar het land, opdat vanuit dat herstelde gelovige, wedergeboren Israël de Messias alsnog zijn koninkrijk zal oprichten. O land, 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 lazen wij er straks in Ezechiël 17. Ja, ik kan nou 2 Kronieken 36 wel wegslaan. We lazen, o land, 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 in Ezechiël 17, dacht ik, hè? Het was niet Ezechiël 17, het was Jeremia 22. O land, 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 hoor des Heren woord. Waarom 3 keer land? Omdat de profetie 3 keer van toepassing is. 1 keer in de dagen van Nebukadnezar, van het Babylonische Rijk. 1 keer in de dagen van het Romeinse Rijk. En het begin van onze jaartelling. En nog 1 keer straks in de toekomst. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Zodat we dan 3 keer hebben een volledige verwoesting van de Joodse staat. Dat wil zeggen, een Joodse staat waar overigens maar een betrekkelijk klein deel van de Joden, van de levende Joden, woont. Als u begrijpt wat ik bedoel. De Joodse staat gevormd door een minderheid van het Joodse volk, omdat de rest van het Joodse volk inderdaad in ballingschap en dus in de verstrooiing verkeert. En die kleine Joodse staat zou er moeten zijn om de Messias en zijn rijk voor te brengen. Maar in plaats daarvan is het ongelovig en wordt dus alsnog verwoest tot 3 keer toe. Maar als die 3 keer daar zijn, dan weet u hoe het verder gaat, hè. Bij drie worden alle beloften altijd vervuld. En dat gebeurt dan dus ook. Nou goed, dat was 2 Kronieken 36. En ik ga nog maar even gauw naar 2 Koningen 24. Daar staat hetzelfde verhaal, maar met weer wat andere details. 2 Koningen 24, ja. Waar vanaf vers 8 Jojachin koning is. Hier klopt het, ook als je het oppervlakkig leest, beter. Hier staat tenminste, Jojachin was 18 jaar oud toen hij koning werd. Er is wat misverstand over, maar als je echt zijn leeftijd wil weten, dan is het inderdaad 18. Jojachin was 18 jaar oud toen hij koning werd. Hij is ook niet veel ouder geworden als koning, want hij regeerde inderdaad 3 maanden te Jeruzalem. En dan wordt de familie genoemd en dan staat er in vers 9, hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren naar alles wat zijn vader gedaan had. Zodat die vloek die we zojuist lazen in Jeremia 22 over deze Jechonias, die kwam over hem toen hij 18 jaar oud was. Betekent tegelijkertijd dat als zijn kinderen later voor zijn ogen gedood werden, dan die kunnen er niet erg oud geweest zijn. En hij kan dus moeilijk volwassen erfgenamen gehad hebben. Heeft hij dus nooit gehad, en dat klopt precies. Hè? Maar goed, de staat, hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren naar alles wat zijn vader gedaan had. En dan vers 10, te deertijd togen de knechten van Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem. En de stad werd belegerd. Zelfs kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, tegen de stad als zijn knechten die belegerden. Dus Nebukadnezar is daar persoonlijk bij geweest, heel officieel. Toen ging Jojachin, de koning van Juda, uit tot de koning van Babel. Hij en zijn moeder en zijn knechten en zijn vorsten en zijn hovelingen. En de koning van Babel nam hem gevangen in het 8e jaar zijn regering. En hij bracht van daaruit al de schatten van het huis des Heren en de schatten van het huis des konings. En hij hiel alle gouden vaten af die Salomo, de koning van Israël, in de tempel des Heren gemaakt had. Gelijk als de Heren gesproken had. En hij voerde gans Jeruzalem weg, mitsgades al de vorsten en alle strijd. Helden, daar heb je die top, die bovenste takken uit die cederen, weet je wel. Dit gaat natuurlijk over 598. Hè? Alle strijdbare helden, 10.000 gevangenen en alle timmerlieden en smeden. En dat zijn termen die je erg breed moet opvatten. Dat betekent in het algemeen ambachtslieden. Timmerlieden en de smeden. Niemand werd overgelaten dan het arme volk des lands. Zodat inderdaad van het volk wat overbleef gezegd kan worden dat het nederig van stam was. En dat het zich niet zou verheffen, want het verachte en onedele was het. Waar heb ik dat nog meer gelezen? Verachte en onedele bleef in Jeruzalem. Nou goed, het arme volk des lands, daar was Zedekia dan koning over. Stelde niet veel voor, maar hij verbeeldde zich heel wat. Hè? Goed, zo voerde hij Jojachin weg naar Babel. Dan hebben die opperste tak die weggevoerd werd. Mitsgades des konings moeder en des konings vrouw en zijn hovelingen, daartoe de machtigen des lands, bracht hij gevankelijk van Jeruzalem naar Babel. En alle kloeke mannen tot 7.000 en timmerlieden en smeden tot 1.000 en alle helden die ten oorlog geoefend waren, deze bracht de koning van Babel gevankelijk naar Babel. En de koning van Babel maakte Matanja, deszelfs oom, de vader van zijn broer. De broer van zijn vader, moet ik zeggen trouwens. Ja. Goed. Maakte Matanja deszelfs oom koning in plaats van hem en veranderde zijn naam in Zedekia. Zodat de naam Zedekia zelfs gegeven werd niet door zijn moeder, maar inderdaad door Nebukadnezar zelf. Zodat je ziet hoezeer deze man aan Babel en Nebukadnezar was onderworpen. Nou, van Zedekia staat inderdaad, hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, dat is vers 19. En hij rebelleerde tegen de koning van Babel. Zodat hij rebelleerde tegen God zelf natuurlijk. En tegen de koning van Babel, tegen Nebukadnezar, dat is vers 20. En daarna volgt hoofdstuk 25, waarin inderdaad Nebukadnezar weer optrekt tegen Jeruzalem. En hij legerde zich tegen haar en ze bouwden tegen haar sterkten rondom. Vers 1. Zo kwam de stad in belegering tot in het 11e jaar van de koning Zedekia, zodat er honger werd in de stad enzovoorts. Waarna de koning vluchtte, de stad uit, ze braken uit de belegering. Maar niettemin, in vers 6 staat, zij dan grepen de koning en voerden hem opwaarts tot de koning van Babel naar Ribla en zij spraken een oordeel tegen hem en zij slachten de zonen van Zedekia voor zijn ogen en men verblindde Zedekia's ogen en ze bonden hem met 2 koperen ketenen en voerden hem naar Babel. Zodat Zedekia inderdaad verblind wordt, dat is precies wat in de profetieën trouwens al gestaan had, hij zou weggevoerd worden maar hij zou het niet zien. Nee, hij zou blind worden weggevoerd. Zo was dat. En ze voerden hem naar Babel. En uiteindelijk werd hij daar ook daadwerkelijk gedood. Want daar komt het op neer. Jechonias niet, maar Zedekia wel. En deze geschiedenissen zijn de achtergrond van het verhaal van Ezechiël 17... waarbij uitdrukkelijk gesproken wordt over een systematische vernedering van de Joodse ongelovige staat tot het laatst aan toe, maar het volk wilde zich niet bekeren, niet onderwerpen, niet aan de Heer en niet aan Nebukadnezar. En daarom bracht de Heer uiteindelijk een definitief oordeel over dat land. In Ezechiël 17 lezen wij vervolgens ook dat Zedekia rebelleerde, want dat lezen we in Ezechiël 17 vers 15. In vers 14 vinden we het nederige koninkrijk onder Zedekia, maar in vers 15 staat, maar hij rebelleerde tegen hem, zendende zijn boden in Egypte, opdat men hem paarden en veel volks bestellen zouden. Zo, en er staat, zal hij gedijen enzovoorts. Want dat is het verhaal van vers 7, daar was namelijk nog een grote arend en de wijnstok voegde zijn wortelen naar die andere arend. Die andere arend is inderdaad Egypte, zeg maar de farao, welke weet ik ook niet. Maar in ieder geval, het was Egypte en de farao. En deze kleine, vernederde Joodse staat zocht steun bij een andere grootmacht, namelijk bij Egypte. En dus bij deze andere arend. En in vers 7 staat ook, opdat hij hem bevochtigen zou naar de bedden zijner planting toe. Het is natuurlijk een beetje een verwijzing naar de Nijl. Daar komt het op neer. Maar ja, het blijft een beetje dwaze zaak of die Joodse staat nou onderworpen is aan Babel en daardoor dus verdedigd moet worden, of de Joodse staat is onderworpen aan Egypte en moet door Egypte verdedigd worden, maakt ook al niet uit natuurlijk. Met dit verschil dat de Heer natuurlijk Babel had aangesteld en de Joodse staat zei, nou liever niet Babel, dan maar Egypte. En draait het om. En dus zoekt men steun bij Egypte, met wie men een verbond probeert te sluiten. Maar er zou gezegd worden dat het tot niks zou leiden, maar daarover hebben wij het pas weer na de pauze. We waren bij vers 15 in deze geschiedenis. Waar staat maar, hij rebelleerde tegen hem, zendende zijn boden in Egypte. De gedachte is dan dat Zedekia inderdaad rebelleerde tegen de koning van Babel, tegen Nebukadnezar, en inderdaad steun zocht in Egypte, opdat hij vandaar paarden en veel volk zou ontvangen enzovoort. En dan wordt de vraag gesteld, zal hij ontkomen, Zedekia? Zal hij ontkomen die zulke dingen doet? Ja, zal hij het verbond breken, het verbond met zowel de Heer als Nebukadnezar, en zal hij ontkomen, en het antwoord is uiteraard, nee, dat zal niet gebeuren. Vers 16 zegt dan ook, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer de Heere, zo hij niet in de plaats des konings die hem koning gemaakt heeft, wiens eed hij veracht en wiens verbond hij gebroken heeft, bij hem in het midden van Babel zal sterven. Want dat is wat er gebeuren zou. Ik heb me er straks vergist hoor. Ik zei, Jechonias werden de ogen uitgestoken. Maar dat was een misverstand. Het is Zedekia waarmee dat gebeurde. Jechonias niet. Jechonias werd gewoon weggevoerd naar Babel. Het liep met hem zelfs goed af. Want hij werd bij gelegenheid zelfs weer verhoogd aan het hof van Babel. Ontving daar zelfs een hoge positie. Maar Zedekia niet. Zedekia werd inderdaad in Babel gedood. Eerst werden zijn zonen gedood, toen werd hij blind gemaakt en daarna werd hij zelf ook gedood. En daar slaat hier vers 16 op. Maar even in, ik zal even ingaan op vers 15. Er staat uitdrukkelijk dat hij rebelleerde. We hebben dat al twee keer gelezen in 2 Koningen 24 en ook in 2 Kronieken 36 natuurlijk. Maar we lezen het een en ander ook in Jeremia. In het bijzonder in Jeremia 37. Jeremia 37. Vanaf vers 5. Het is moeilijk de draad op te pakken daar. De gedachte is hier dat de Galdeën, dat wil zeggen de Babyloniërs, Jeruzalem al omsingeld hadden. In 587, of vlak daarvoor in elk geval. En dat daarna inderdaad de beleg om de stad werd opgeheven. Zoals later in het jaar 70 van onze jaartelling ook gebeurde. En er staat ook hier hoe dat kwam. Er staat namelijk, en Farao's heer, vers 5 van Jeremia 37. Farao's heer was uit Egypte uitgetogen. En de Galdeën die Jeruzalem belegerden, als zij het gerucht van hen, namelijk het gerucht van Egypte, gehoord hadden, zo waren zij van Jeruzalem opgetogen. Dat wil zeggen, toen Farao uittrok, toen vertrokken de Babyloniërs van Jeruzalem, ze gaven dat beleg op om eerst Egypte te bestrijden, overigens met succes. Maar de gedachte is inderdaad dat men de steun verwachtte van Egypte. Maar vervolgens staat er dan in vers 7, zo zegt de Heer, de God Israëls, zo zult gij lieden zeggen tot de koning van Juda, die u tot mij gezonden heeft om mij te vragen, ziet, Farao's heer dat u ter hulpe uitgetogen is, zal wederkeren in zijn land, in Egypte. En de Galdeën zullen wederkeren en tegen deze stad strijden, en ze zullen ze innemen en zullen ze met vuur verbranden. Zo zegt de Heere, bedriegt uw zielen niet, zeggende, de Galdeën zullen zekerlijk van ons wegtrekken, want ze zullen niet wegtrekken, enzovoorts. En dan vers 11, voorts geschiedde het als het heer der Galdeën van Jeruzalem was opgetogen vanwege Farao's heer, dat Jeremia uit Jeruzalem uitging om te gaan in het land van Benjamin, enzovoorts. Dat betekent dus inderdaad dat dat beleg rondom Jeruzalem werd opgeheven. De bedoeling daarvan was uiteraard dat men alsnog een gelegenheid zou hebben om aan deze dingen te ontkomen, om het land te verlaten, om Jeruzalem te verlaten. En diezelfde dingen zullen straks ook gepredikt worden natuurlijk in de 70ste week van Daniël. Want ook dan zullen de grote profeten in het land zijn. Want Mozes en Elia beschouw ik als grote profeten. Grote profeten zullen in het land zijn om de inwoners van Jeruzalem en van Judea op te roepen om met de meeste spoed het land te verlaten. Om inderdaad te vluchten naar Petra, om het dan maar meteen heel concreet te zeggen. Naar de plaats in de woestijn haar van God bereid. Want daar gaat het om. Over deze situatie wordt trouwens ook gesproken in Jeremia 42. Jeremia 42, dat is al wat lastig lezen allemaal, maar de laatste pericoop van Jeremia 41 begint in vers 13 en er staat boven, de Joden willen naar Egypte trekken, zelfs het land verlaten. Dus ze zouden eigenlijk naar Babel moeten gaan dan, maar in plaats daarvan willen ze inderdaad naar Egypte. En boven hoofdstuk 42 staat in mijn Bijbel, Jeremia vermaant het volk zich niet naar Egypte te begeven. Men zoekt dus uitdrukkelijk steun tegen Baal in Egypte. Maar en we vinden dat ook in het bijzonder in vers 15. Of vers 14 vind je dat mooi, hè? Er staat dat ze zeggen, nee, maar wij zullen gaan in Egypteland, alwaar wij geen krijg zullen zien, nog het geluid der bazuin, in verband met de krijg natuurlijk, zullen horen, nog naar brood hongeren en daar zullen wij blijven. Je kunt er hooguit slavernij geraken, denk ik altijd maar. Maar goed, men meent dat men daar veilig is. Nu dan, vers 15, daarom hoor des Heren woord, gij overblijfsel van Juda, zo zegt de Heer der Heerschade, de God Israëls, indien gij ganselijk uw aangezichten zult stellen om in Egypte te gaan en zult heen en ingaan om al daar als vreemdelingen te verkeren, zo zal het geschieden dat het zwaard waar gij voor vreest, u al daar in Egypteland zal achterhalen. Het zwaard van Babel namelijk. En de honger waar gij voor zorgt, waar u zorg voor hebt, betekent dat, zal u al daar in Egypte achteraan kleven en gij zult al daar sterven. Zo zullen al de mannen zijn die hun aangezicht te stellen om in Egypte te gaan, om al daar als vreemdeling te verkeren. Zij zullen sterven door het zwaard, door de honger en door de pestilentie. En ze zullen niemand hebben die overblijven of ontkomen van het kwaad dat ik over hen zal brengen. En in hoofdstuk 43 gaan ze niettemin naar Egypte en nemen zelfs voor de gelegenheid Jeremia mee. Nou, enzovoorts. Waarna vanaf vers 8 in Jeremia 43 Jeremia aankondigt dat Nebukadnezar ook daadwerkelijk de Egyptische legers zal verstaan, zal verslaan. Betekent inderdaad dat het zwaard van de koning van Babel oppermachtig is. Dat kan niet missen, want die macht heeft Babel van God zelf ontvangen. Al was het maar om Juda te onderwerpen. Maar de Egyptenaars moeten dat zeker niet dwarsbomen, anders worden ze ook onderworpen. En dat is wat hier wordt aangekondigd. En dat is de achtergrond van deze gelijkenis in Ezechiël 17. Israël is afhankelijk van de ene arend, namelijk Babel, maar zoekt steun in plaats daarvan bij de andere arend, namelijk Egypte. En dat is uiteraard niet de bedoeling. Nou, dan ben ik terug in vers 15 van Ezechiël 17, waar de vraag gesteld wordt: zal hij ontkomen? Zal Zedekia ontkomen? Het antwoord is uiteraard nee. We hebben het al gelezen dat het gezegd werd in de geschiedenisverslag van 2 Koningen 24 en 2 Konieken 36 natuurlijk. Maar we vinden het, dacht ik, ook in Ezechiël 12. Ja, Ezechiël 12. Er staat in mijn Bijbel boven: Ezechiël stelt de wegvoering van Zedekia voor. Dat wil zeggen, hij geeft daar uitbeelding aan. Want dat is eigenlijk de gedachte. Hij geeft er een voorstelling van. Maar in vers 13 staat het in klare taal. Ezechiël 12 vers 13. Ik zal ook mijn net over hem uitspreiden, dat hij in mijn jachtgaren gegrepen worden. En ik zal hem brengen in Babylonië, het land der Chaldeeën. Ook zal hij dat niet zien, hoewel hij daar sterven zal. Dat is maar een heel klein puzzeltje. Want het gaat er gewoon om dat hij verblind zal worden. Voor zijn aangezicht worden zijn zonen gedood, waarmee inderdaad een eind is aan die familie. En blind en wel zal hij naar Babel gebracht worden en daar gedood worden. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. We vinden het, dacht ik, ook in Jeremia 52. Als ik het wel heb. Ja, daar vindt u de geschiedenis van de inneming en verwoesting van Jeruzalem. Jeremia 52... Vers 9. Zij grepen de koning en voerden hem opwaarts tot de koning van Babel naar Ribla in het land van Hamat. Die sprak oordelen tegen hem. De koning van Babel slachtte de zonen van Zedekia voor zijn ogen en hij slachtte ook al de vorsten van Juda te Ribla. En hij verblindde de ogen van Zedekia en bond hem met 2 koperen ketenen. Alzo bracht hem de koning van Babel naar Babel en stelde hem in het gevangenhuis tot de dag zijns doods toe. Dat is het einde van het verhaal. Nou, dan ga ik weer terug naar Ezechiël 17. Vers 16. Het einde van het vers zegt: hij zal, Zedekia zal in Babel, bij de koning van Babel, in het midden van Babel, sterven. En dan vers 17. Ook zal Farao door een groot heer en door een menigte van krijgsvergadering met hem in oorlog niets uitrichten, als men een wal zal opwerpen en als men sterkten bouwen zal om vele zielen uit te roeien. Die sterkten en die wallen waarover gesproken worden zijn de loopgraven rondom Jeruzalem uiteraard. En er staat hier: Egypte, de Farao zal daartegen niks kunnen uitrichten. Zal Juda, Jeruzalem, Zedekia dus niet kunnen helpen. Al moet gezegd dat het wel tot resultaat gehad heeft dat het beleg rondom de stad werd opgeheven. Met als mogelijkheid redding voor wellicht enkelen die eindelijk zouden geloven dat Jeruzalem daadwerkelijk verwoest zou worden. Maar Zedekia en de zijnen heeft het uiteraard niet geholpen. En dat is wat hier staat. En het zou hem niet helpen, want, vers 18, want hij, en die hij in vers 18 is uiteraard gewoon weer Zedekia, hij heeft de eed veracht, brekende het verbond. En u ziet dat er veel werk gemaakt wordt van die eed van trouw die Zedekia gezworen heeft bij God en aan Babel, aan Nebukadnezar. Maar hij heeft de eed veracht, brekende het verbond, daar hij ziet zijn hand gegeven had. Terwijl hij al deze dingen gedaan heeft, zal hij niet ontkomen. Daarom alzo zegt de Heere, zo waarachtig als ik leef, zo ik mijn eed die hij veracht heeft en mijn verbond dat hij gebroken heeft, datzelfde niet op zijn hoofd geven, zodat de Heer nu ineens dat verbond en die eed zijn eigen verbond en zijn eigen eed noemt. De Heer neemt het dus inderdaad heel serieus en brengt dus de consequenties van die eed van trouw die verbroken werd op het hoofd van Zedekia. En dus staat er hier in vers 20, maar dat lazen we net ook al in Ezechiël 12 vers 13, precies hetzelfde. Dus dan lezen wij, ik zal mijn net over hem uitspreiden dat hij gegrepen zal worden in mijn jachtgaren, in een strik dus. En ik zal hem doen brengen naar Babel en zal daar met hem rechten over zijn overtreding, waardoor hij tegen mij overtreden heeft. Daartoe zullen al zijn vluchtelingen met al zijn benden door het zwaard vallen en de overgeblevenen zullen in alle winden verstrooid worden. En gijlieden zult weten dat ik de Heere gesproken heb. En waar het dus in al deze profetieën om gaat, is dat de Heer aankondigt een definitieve verwoesting van Jeruzalem en de Joodse staat. Dit Bijbelboek, Ezechiël, is ook het boek waarin zo dikwijls gesproken wordt over een gebed wat voor Israël gedaan zou moeten worden. Jeremia trouwens ook. De bedoeling is dat de Heer Israël zou helpen, dat Jeruzalem bevrijd zou worden. Het volk kende toch immers ook profetieën die gingen over een herstel van het Davidische huis, een onwankelbaar koninkrijk enzovoorts. Ze hadden ook een beetje van de Bijbel gelezen, maar ze waren erg traag om te geloven alles wat de profeten gesproken hadden. Want aan de andere kant is het Oude Testament ook vol met vervloekingen over een ongelovig Israël. De Heer zou zijn oordeel overbrengen, hij zou hen verwijderen uit het land enzovoorts. En men kan geen aanspraak maken op de beloofde zegeningen als men behoort tot dat goddeloze Israël. Daar gaat het maar om. In onze dagen gebeurt precies hetzelfde. Helaas, ik denk dat de vergelijking wat erg scherp overkomt, maar dat bedoel ik zo niet. Maar in onze dagen gebeurt dat ook. Er zijn talloze mensen die wat in de Bijbel gelezen hebben en nou menen dat het huidige herstel van de Joodse staat in onze dagen, dat dat de vervulling is van, althans het begin van de vervulling van Gods belofte aan Israël. En dat is het niet. Integendeel, het is het tegenovergestelde. Het betekent namelijk dat als de Heer in het verleden een oordeel bracht over een goddeloos Joods staatje, waarbij een minderheid van het Jodendom zich zelfs burgers van die staat kan of mag noemen, als de Heer dat in het verleden gedaan heeft, dan zal hij ook in onze dagen een oordeel over die staat brengen. En dat staat er ook concreet op zoveel verschillende manieren. Maar in ieder geval kennen we de uitspraak uit Zacharië 14 en het lijkt me trouwens al meer dan voldoende. Hè? Waar staat dat in de dagen dat de Heer zijn voeten zal zetten op de olijfberg, Jeruzalem verwoest zal worden. Aan het einde vanzelfsprekend van de 70ste week van Daniël. En pas daarna zullen de beloften Gods vervuld worden. Waarmee ik niet gezegd heb trouwens dat de gebeurtenissen van onze dagen niet vervulling zouden zijn van profetie. Maar dat is wat anders. Bijvoorbeeld is Ezechiël 37, om eens wat concreets te zeggen. Jazeker. Waarin Ezechiël 37, waarin het herstel van een Joodse staat in ongeloof wordt aangekondigd. Het is wel vervulling van profetie, maar daarom nog geen vervulling van belofte. En zeker geen mens. Nee, ook onze niet uiteraard. Nee, waar het om gaat is dat men weliswaar de beloften Gods kende, maar men claimde die voor zichzelf. Maar dat gaat zomaar niet. Beloften die God gedaan heeft worden alleen vervuld aan degene die in hem geloven. En dat is maar het hele verhaal. Als men niet gelooft, komt men onder de vloek die God heeft aangekondigd. En dat kun je moeilijk een belofte noemen. Dus in ieder geval niks positiefs. Maar dat is het probleem in die dagen, met name de dagen van Zedekia, waarin zoveel valse profeten waren, die ook in Ezechiël genoemd worden. Zoveel valse profeten in Israël waren, die zeiden Jeruzalem zal niet verwoest worden. Ze konden ongetwijfeld putten uit heel wat andere profetieën die al zwart op wit stonden. Maar niettemin waren die profetieën niet op hun dagen van toepassing. En Jeremia predikte dat Jeruzalem wel degelijk verwoest zou worden, Ezechiël dus trouwens ook. Nou, daar gaat het maar om. En de achtergrond wordt gegeven in deze gelijkenis van die twee arenden. Dat wil zeggen, de Heer had een overgegeven aan Babel, was met een eed bekrachtigd, maar niettemin zochten ze het weer ergens anders, want opstand tegen Babel was aan de andere kant opstand tegen de Heer. Tot zover is er eigenlijk geen enkele vraag. Het enige vraag zou geweest zijn, het enige raadsel zou tot op dit moment geweest zijn, hoe het dan zit met die verwoesting van Jeruzalem, of het komen zal of niet en hoe het komen zal. Maar niettemin, het wordt hier toch concreet in aangekondigd, zodat je dat nauwelijks een raadsel zou kunnen noemen. Als er een raadsel is, dan moet het nog een eind verderop zitten in dit hoofdstuk. En dat is het ook. Want dat vinden we vanaf vers 22. Want daar staat, alzo zegt de Heere Heren, ik zal ook van de opperste tak des hogen ceders nemen, dat ik zetten zal. Let op dat voorheen had die arend die top van die ceder weggehaald. Weliswaar een opdracht van God. Het is niet helemaal goed te zeggen wie het deed, maar waarschijnlijk door beide. Maar er wordt hier helemaal niet over gesproken in vers 22. Hier begint als het ware een verhaal overnieuw. Ik zal ook... En vooral dat ook lijkt me nogal nadrukkelijk. Ik zal ook van de opperste tak des hogen ceders nemen, diezelfde hoge ceder. Dus moet het weer in de eerste plaats slaan op het koningshuis van David, namelijk. Kan niet missen. Dat ik zetten zal. Van het opperste zijn de jonge takjes zal ik een tedere afplukken, dewelke ik op een hoge en verheven berg planten zal, en dat is heel wat anders dan Babel, want het planten in Babel is niet op een berg, maar in een vlakte, eigenlijk. Babel is vlak land. En dan vers 23, op de berg der hoogte, let op het dubbele ervan, hè, berg de, namelijk de hoogte. Twee keer over een hoogte gesproken in die uitdrukking. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten, en hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen, en hij zal tot een heerlijke ceder worden. Waarom geen wijnstok eigenlijk? Want die andere tak van die ceder werd tot een wijnstok, weet u nog? In vers 6. Ja, dat zal het wezen. U had natuurlijk eerst moeten vragen, hoezo wordt de tak van een ceder een wijnstok? Dat zou een goede vraag geweest zijn. Maar aangezien het eerst een wijnstok werd en hier een ceder, is nu de vraag, waarom wordt die tak van die ceder een ceder? Ik zou zeggen, best vanzelfsprekend, maar goed. He? Ja, ik kom er zo op terug. Het wordt een ceder, waarom geen wijnstok? Nou, eenvoudig, omdat de wijnstok staat voor de belofte. Voor beloften die vervuld zouden worden. Wat produceert een vijgenboom? Als het goed is.
Vijgen.
Vijgen en olijfboom.
Olijven.
Olijfolie. En een wijnstok.
Druiven.
Nou, dan zit je met het probleem. Een wijnstok maakt maar druiven. Geen wijn. Toch heet het ding een wijnstok.
Dat zijn wijndruiven.
En de clue daarvan is natuurlijk dat het een belofte inhoudt. De wijnstok houdt namelijk een belofte in. In wezen brengt de druivensap voort wat ongeveer gelijk is aan water, behalve als je het moet drinken overigens, maar voor het merendeel water. Maar waar het om gaat, is dat het water ooit nog een keer in wijn veranderd zou worden, en daar heb je de vervulling van de belofte. Nee, aan een wijnstok groeit geen wijn, kan het ook niet helpen. De wijnstok belooft wijn. Dat is het hele punt. De wijnstok staat namelijk voor de belofte van eeuwig leven. En als hier in vers 6 sprake is van een wijnstok, dan gaat het, zoals uit de verklaring blijkt, over een Joodse staat waaruit de Messias zou moeten voortkomen. Waaruit het zaad zou moeten komen. Kortom, een Joodse staat die weliswaar in zekere zin erfgenaam is van de belofte, maar meer ook niet. En wat is er meer dan de belofte? Wel, de vervulling van de belofte uiteraard. Nou, en nou is de volgende vraag. En waarom is het in vers 23 nou ineens... Was het vers 23? Ja. Waarom is het daar ineens een seder? Ja, hij zal tot een heerlijke seder worden, nog wel. Waarom is het nou ineens een seder? Omdat het hier niet meer gaat om een belofte, maar om de vervulling van de belofte. En heb ik het antwoord op het raadsel al gegeven? Want laat ik u dan dit zeggen. De normale verklaring van dit schriftgedeelte, dat wil zeggen de algemene verklaring van dit schriftgedeelte, vanaf vers 22, is dat die opperste tak des hoge ceders, die gezet zal worden op een hoog en verhevende berg enzovoort, dat Zerubabel is. De erfgenaam van de troon bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap in de dagen dus van Ezra en wat er verder volgt. Ezra, Nehemia, Haggai, Zacharia, Malachi. Ja, en dat zou je ook mogen verwachten. Namelijk, de 10 stammen waren weggevoerd al, definitief. Nou goed, de 2 stammen waren weggevoerd. En uiteindelijk zullen ze definitief weggevoerd worden. Maar dat kan niet, want de Messias moet eruit geboren worden. Dus moet er wel een deel, minstens een deel, van het volk weer teruggebracht worden naar het land, opdat het alsnog de Messias zou kunnen voortbrengen. Dat gebeurt ook in de dagen van Zerubabel en Jozua. Dat wil zeggen, Zerubabel, de erfgenaam van de troon, en Jozua, de toenmalige hoge priester. Uit Zacharia bijvoorbeeld. Hè? Want daar komen we ze uitgebreid tegen.
Die 3 uur werd voorlaten.
Bijvoorbeeld, ja, allemaal dat soort zaken. Maar het punt is dat die terugkeer uit ballingschap hier niet zomaar bedoeld kan zijn, dat is het vraagteken, want dan is het vraagteken, waarom is dit dan niet ook een wijnstok, maar waarom wordt dit een seder? En het antwoord is dat het hier niet gaat om de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Bovendien, bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap werd niet de seder hersteld. Kortom, werd niet het koningshuis van David hersteld. Want na de terugkeer uit Babylonische ballingschap was het volk er nog erger aan toe dan in de dagen voor de verwoesting van Jeruzalem. Want in de dagen voor de verwoesting van Jeruzalem zat er tenminste nog een koning op de troon, al was het dan een vazal van Babel. Maar na de terugkeer uit ballingschap zat er geen koning meer op de troon. Kon hooguit een erfgenaam worden aangewezen. Nee, er was niet eens een troon. Kon alleen een erfgenaam aangewezen worden, Zerubabel. En zo bleef dat enige honderden jaren totdat we uiteindelijk terechtkomen bij de timmerman in Nazareth. Nee, Jozef bedoel ik uiteraard. He? Erfgenaam van de troon. Nou en, hij kon hem zelf timmeren. Dat moest hij dan ook wel, want er was er geen een. Dat betekende niks meer. En je kunt dan moeilijk die situatie noemen dat de Heer inderdaad die opperste tak van die hoge ceder heeft genomen en geplant heeft op een hoge en verheven berg, alwaar hij een heerlijke ceder werd. Want dat is niet gebeurd. Je kunt hooguit zeggen dat bij die gelegenheid, bij de terugkeer uit ballingschap, weer die wijnstok als het ware daar stond. Dat kan trouwens ook niet missen, want de Heer zelf spreekt over Israël als over een wijngaard en we hebben daar al diverse gelijkenissen over gelezen in het Nieuwe Testament. Maar deze seder was het niet. Zodat het wel voor de hand ligt om vers 22 tot en met 24 toe te passen op de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar dat is niet gebeurd. Zo kan het niet. En dat is die dubbele bodem die erachter zit. Daarom blijft het een beetje een raadsel. Waar slaat het dan wel op? Nou ja, wij leven na die dingen, om nu te zeggen, in die dingen, in de vervulling van wat hier staat. Want de volgende fase is natuurlijk, als het dan niet gebeurd is bij de terugkeer uit de ballingschap, dan kan dit gedeelte slechts van toepassing gebracht worden op zijn vroegst bij de verschijning van de Messias zelf. En dat is ook inderdaad juist. Want dan lezen we het nog een keer, vers 22. Ik zal van de opperste tak des hoge ceders nemen, dat ik zetten zal van het opperste zijn de jonge takjes. Zal ik een tedere afplukken, een tere, een jonge tak betekent dat, een echt jonge, een nog zachte. Nou ja, er zal een reisje voorkomen met de afgehouden tronk van Izzi, dat kan dus ook. Maar dat was Jesaja. Ja, bijvoorbeeld, dat kan heel goed een zeder geweest zijn eventueel. Dewelke ik op een hoge en verheven berg planten zal. En als we nou toch op zijn vroegst toepassen, dan komen we terecht bij de opstanding van Christus. Want daar is het op van toepassing dan. Die tekst uit Jesaja 11 trouwens ook hoor. Die reisje uit de afgehouden tronk van Izzy. Dat is niet kerstfeest hoor. Dat mag ik in december eigenlijk niet zeggen. Maar, nou ja. Maar dat is niet kerstfeest, dat is Pasen. Dus de opstanding uit de dood. Daar gaat het om. De tronk werd afgehouden op Goede Vrijdag, om het maar zo te zeggen dan. Zo niet eerder. Maar in ieder geval uiteindelijk op Goede Vrijdag. Maar het scheut uit zijn wortelen, die vrucht zou dragen, is de opstanding van Christus. En op zijn vroegst kan het daar van toepassing op zijn. Maar nou, de vraag is, kan dat ook? En dan zeg ik, jawel, hij is geplant op een hoge en verheven berg. Ja, waarom ook niet? Want dat is de hele Bijbel door in hoogste instantie de uitbeelding van de hemel. En er staat niet alleen berg, maar zelfs hoge berg. En er staat zelfs verheven berg. Zodat er drie woorden staan voordat het zo hoog is. Zodat we bij die dingen kennen, die de rest van de Bijbelse geschiedenis kennen, toch mogen concluderen dat het op zijn minst slaat op de hemel en de tegenwoordige positie van Christus en van de gemeente. En dan staat er vers 23, op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. En is dat nou niet vreemd? Waar was Zedekia koning over? Over Juda. Over twee stammen. Want kijk, de vraag had natuurlijk ook al kunnen zijn, maar je kan toch niet de gemeente hierin lezen, want dit gaat toch over Israël enzovoorts. En dat is de gemeente toch niet. Dit moet toch een profetie zijn over straks de terugkeer van Israël in de toekomst, onder aanvoering van de Messias zelf. En dan zeg ik, ja, dat is ook zo, maar dat is voor ons niet zo'n groot vraagteken. Natuurlijk hebben vers 22 tot en met vers 24 een toepassing op straks de wederkomst van Christus, wanneer inderdaad in de eerste plaats Juda en Jeruzalem hersteld zullen worden, maar zelfs alle 12 stammen van Israël. Maar dat is nog niet zo'n vraagteken. Het echte raadsel zit er maar in dat vers 22 tot en met 24 van toepassing is op onze dagen, waarin de Heer inderdaad zit op een hoge en verheven troon. Hier staat een hoge en verheven berg, vers 22. En nou ik dat zeg, moet ik er eigenlijk wel bij zeggen, dat die hoge en verheven berg uit Jesaja 6, vers 1, dat daar andere woorden gebruikt worden voor zowel hoog als verheven, dan hier in Ezechiël 17, vers 22. Maar in het Nederlands is het natuurlijk een mooie verwijzing even. Niettemin, het zijn allemaal synoniemen hoor. Hoog. Namelijk verheven. Dat verheven, het woord wat voor verheven wat hier staat, betekent eigenlijk dat iets opgestapeld is.